GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast nummer 58.
58.
Met uw gastheren Ivan van der Valk van nieuwsmotor.nl, Arno Jaspers van maxmotor.be en sinds één aflevering onze comeback kid. José Sobremar.
Sí. Voor uw complete vijver onderhoud.
Ja. Voor uw complete vijver
en Kickstart.
Joost Overzee van Kickstart.
Zeg nog een keer Kickstart anders. Voor de zekerheid.
Jozef is er opnieuw bij. Daar zijn we heel blij om, want
Kickstart.
Jij bent ook de enige. voor wie?
voor Kickstart.
Ja.
Jij bent ook de enige die met echt iets nieuws gereden heeft.
Oh ja.
Hè?
Ja.
Ja.
De
ja.
QJ ja. SRK 550.
Ook namens...
Kickstart!
Ja. nee, ja.
QJ SRK 550.
Ja.
Ik kan wel verklappen dat ik er al eerder mee gereden.
Ik dacht net te zeggen, verbeter me, maar ja. Dat is een...
Naked?
Naked?
Benelli TRK 550. Nee?
God Christus.
Nee, nu ben ik namen doorheen aan het halen.
Nee, maar het is wel zo dat QJ en Benelli dezelfde
QJ
motoren
hebben. QJ en Benelli ja. Zijn wel ja. Aan elkaar.
Wel dezelfde gelinkt. Motoren.
Dat wel. Ja.
Dit is een...
Heet die wel SRK dan? Want ik dacht die NK heette.
Nee, dat...
Is dat weer bij CF Moto?
Dat is CF Moto,
ja,
NK.
Ja, verdomd. Wat een professioneel begin ook, van deze 58e
motorcar. Ook wel, nou ja, maar niet alleen voor ons als doorgewinterde losers natuurlijk. maar hoe moet de consument dat ook allemaal uit elkaar houden? QJ, ja. CF?
Ja. Ja, dat is ook wel een beetje lastig. Dat al die
wat
nieuwe
betere namen, ja. Wat betere namen bedenken.
Ja.
En minder afkortingen.
Ja. Ja, maar dan zie je in Autoland doen ze dat ook. En dan komen ze met allerlei exotische namen. En dat is dan ook weer heel erg lastig. Er zijn heel veel Chinese
auto's. BYN, Build Your Nightmare.
Ja, precies. En Zeker. En weet ik veel wat allemaal.
Zeker.
Ja.
En,
Ludicrous Cars. En weet ik veel.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen.
Snitsnat.
Dus. Enfin, jij hebt er mee gereden.
Ja, ik heb er mee gereden. En jeetje. Ja, dit is nou... Nee, maar nee, wacht even. Dit is nou het typische geval van dat je eigenlijk niet echt een Build Your Dreams motor rijdt. Ook niet echt een memorabele motorfiets. Maar gewoon een over de hele linie hartstikke aangename naked van 550cc.
Ja.
Een staande twin.
Niks mis mee.
Waar je eigenlijk... Nou, waar wel wat mis mee. Voorvork. Er zit een Martzocchi in, notabene.
Ja.
Zit echt wel, hij is knap gemaakt, zonder meer. Maar er zit een Martzocchi in. En volgens mij zit daar betonmortel in plaats van olie. Echt super zwaar.
Ja.
Zithouding is... En dat vond ik wel geestig eigenlijk. Een beetje net als met de NK van CF Moto.
Mm-hmm.
Is dat je een beetje... Ja, toch een beetje oneerbiedig gezegd, een beetje de hurkplay zithouding hebt. Eigenlijk voor een naked bike. Nee, maar naked bike hoor je eigenlijk een klein beetje.
Ik ben zo
actief,
blij dat je terug bent, joh.
Actief zeg maar aan het stuur te zitten.
Ja.
En je zit een beetje diep erin.
Beetje weggezakt. Ja.
Beetje weggezakt.
Ja, nee, klopt. Hey,
jongens, ik heb hier even de QJ Motor Global website open gedaan.
Ja.
En daar heb
in
je dan.
In België is hij 6,2 trouwens, moet je nagaan. Dus het is wel.
6.200 euro.
Ja.
Wauw.
En dat voor 62 pk.
Wat kost een Z500?
Ja, dan ga
je. 7 of zo? Die gaat in die buurt zitten.
Ja. Dus voor 800 euro meer heb je.
In Nederland is die volgens mij 7.49. Ja. Dus al in België 6.49.
En dat is het grote probleem. En dan val ik je gelijk. Want ik heb ook met dat ding gereden. Er is eigenlijk niet echt wat mis mee. Bijvoorbeeld inderdaad zo'n voorvork. En dat zadel. Alles bij elkaar is geen slecht ding. Het is zeker geen slecht ding.
Daar
maar,
zitten ze bij elkaar.
Maar de prijs.
Als je dan de Global QJ Motor website opendoet, dan kom je eerst en vooral op een Chinese pagina, waar je heel hard moet zoeken naar de lettertjes EN voor Engels. Maar dan, die jongens hebben een modellengamma.
Niet normaal, hè? 58.
Wauw.
58 stuks.
Ja,
of zo.
Ik ben hier even naar de naked bikes aan het kijken. Dat zijn er al 8, gaande van, ik denk iets elektrisch, 125, 250, 250, 455, 600, 700. Dan heb je de sportieve modellen. Dat zijn er dan nog meer.
Nog veel meer.
Dat zijn er 10. Dan
alleen
SFT zijn ook nog eens... Ja, dit is ongelooflijk. En die worden uiteraard niet allemaal in de Benelux gevoerd, voor alle duidelijkheid. Maar ik begrijp waarom importeur Motomondo destijds meteen een modelpresentatie van 10 verschillende modellen deed. Want ze hebben gewoon de keuze uit, ja, wat zal het zijn, iets van een 50 modellen die
er
al geproduceerd worden.
Dat is ook gelijk het zorgwekkende, vind ik wel, hoor. Want uiteindelijk zie je, we hebben het in de vorige podcast gehad over bijvoorbeeld, ik geloof dat het ding SRV 600 heet.
Oh.
Dat is een cruiser met een V4 blokje erin. En dan hebben ze, heeft Moto Mondo 10 modellen gekozen, waaronder dat model. Dus het is een totaal exotische parade aan motorconfiguraties waarvan je denkt, hè?
Ik, word, ik bedoel, ik zag hem staan en dergelijke. En ik wilde het eerst helemaal niet geloven. Dat ze zeiden, ja, ja maar oké. Okay, weet je wel, cruiser, dat en dat. 500 nog wat cc.
Klopt.
Ja. Of 600. En zo. En dan een V4?
Ja. Hè? Ja. Maar eigenlijk is die geweldig. SRK van jou een van de normaalste modellen.
Ja, ja,
wel
ja.
Gelijk in het segment waar de hardste concurrentie is.
Ja.
En waar vooral Kawasaki enorm de strijd aangegaan is met die ultralage prijzen van de Z500.
Ja, nou.
En eigenlijk vond ik daardoor dat voordat je op de motor stapt, ben je eigenlijk al klaar. Want die Z500 is zo goed gekend, zo lang doorontwikkeld, zit zo'n goed dealernetwerk achter en kost zoveel weinig minder, dat je eigenlijk altijd bij die Z500 uitkomt.
Kijk, als jullie fan zijn van de SRV
600.
Ja. Dan heb ik goed nieuws. Want je moet eens raden hoeveel andere cruisers er nog in het QJ Motors gamma zitten.
Nou, met V4's?
12.
12?
12 verschillende cruisers. Ja. Gaande van 125 tot 700 cc. Verschillende motorconfiguraties. En dan nog 200-300 met een sidecar. En toegegeven, het zijn niet allemaal cruisers. Er zitten ook zowat lichte naked bikes tussen. Maar ze hebben wel allemaal de SRV of SRC noemers.
Als ze nou toch echt, als ze nou mij een groot plezier willen doen. En wie niet eigenlijk. Iedereen een groot plezier willen doen. Het blok, die V4-blok, in een naked smijten.
Ja.
Wow, lachen.
Ja. En die wordt waarschijnlijk gewoon al gebouwd in China.
Tuurlijk.
Ja. Ja. Maar ja, ze proberen.
Ik ben echt even onder de indruk van die website. Dus, het aantal motoren, voor de mensen die naar de YouTube aan het zien zijn, dit is abnormaal.
Ja. Je scrolt jezelf helemaal gek. Ja. Dat is ook een beetje het punt.
Over het algemeen, gewoon die motorfiets die we dan gereden hebben, die naked, gewoon een goede 6,5, 7 min, weet je wel. Ja. De hij is wat krap aan de achterkant en dan zit je op de rand van het zadel, weet je wel. Dan denk je, oké. Dus daar hebben ze, het lijkt net alsof ze geen Duitser van 1,85 meter erop hebben gezet. Of
nee,
zo.
Dat hebben ze ook niet gedaan waarschijnlijk. Nee, maar uiteindelijk zie je een soort van eclectische mix, heb ik het ooit genoemd, van aanbod.
En feestelijk rijden hoor, verder. Ja. Hartstikke feestelijk. Ja. Gewoon snel genoeg, 61 pk, hartstikke leuk geluid erin en het ziet er knap uit.
Ja,
top.
Genoeg.
Ik denk dat we daarmee ook wel meteen alle motoren gehad hebben die we nog gereden hebben sinds de laatste podcast. Deze afleveringen worden natuurlijk back-to-back opgenomen, dus daar geen groot nieuws. Al is er wel verder heel groot nieuws wat betreft nieuwe modellen. Net na de vorige podcast werd BMW's R1300 GS Adventure geïntroduceerd.
Ja.
Daar ontplofte het internet wel eventjes van.
Dat kan je wel zeggen.
Ja, over de looks van het ding alleen kunnen we al een paar uur praten.
Laten we eerst allemaal zeggen, wat vind jij ervan? Wat vind je ervan?
Ik vind hem niet mooi.
En jij, Joost?
Geweldig.
Jij vindt het?
Nou, nee. Ja, maar dat ben ik weer natuurlijk, weet je wel. Het enige wat ik geweldig vind is die vorm van die tank als je hem schuin van achter ziet. Dan lijkt het verdomme wel alsof het een tank is.
De tank is een tank.
En dat vind ik super cool. Ja. Voor de rest vind ik hem erg flauwtjes eruit zien, eigenlijk heel gewoon.
Ja.
Niet heel gewoon.
Ja, niet zo'n adventure zo'n waar je van voorheen, weet je wel, wat echt zo'n klimrek aan motorfiets
was. Maar dat is lastig van die hele nieuwe 1300, dat die 1300 zo laag gebleven is. Ja. Hij is heel laag en de vorige GS, dat was echt gewoon een hoog ding.
Ik wil gewoon, hoe hoger hoe beter, hoe groter hoe beter bij zo'n adventure.
En die nieuwe adventure mist dat een beetje. Die tank ziet er wel opvallend uit.
Het is heel geïntegreerd geheel, weet je wel, en dat vind ik jammer.
Ja, maar hij blijft in mijn optiek vooral te laag, zeg maar. Dat vind ik voor hem, maar dat zal wennen zijn.
Te laag in de zin dat ze heel veel dingen laag gemaakt om een laag zwaartepunt te hebben? Of te laag omdat hij gewoon zo in zijn veren staat?
Het design van de gewone R1300 is dat al een beetje, dat het hele voorkant van de motor, dus de ruit en de kuip en het hele deel is gewoon laag gebleven.
Ik vond dat altijd de charme van de Adventure. Daarom zou ik ook direct altijd tot nu dan altijd blind voor een Adventure zijn gegaan. Gewoon, je ziet dat ding, of het mooi is of niet, telt helemaal niet, doet er niet toe, maar het is gelijk
indrukwekkend ding. Ja.
Bam, dat ding staat zo hoog op zijn poten en dat is,
14 schijnwerpers erop.
Ja, dat.
Maar er is wel heel veel inderdaad over te doen geweest.
Ja, op technisch vlak zijn er inderdaad wel een hele hoop aanpassingen. Hij neemt natuurlijk de aandrijving over van de 1300.
Ja. Dat vind ik zo jammer, hè? nemen ze gewoon weer het standaard blok.
Dat ze er geen 200 pk hebben uitgehaald.
Nou, ze hebben laatst al lang gedreigd met de M1300 of M1400 GS. Dus een blok met een sterker blok. Mm-hmm. En ik snap het aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik, joh, als je dan toch een adventure doet, al doe je er maar 5 pk bij of zo. Of iets, waar? Weet je wel. Nee, vind ik eigenlijk.
Nee,
hou ik daar wel
ik
van.
Ik vind eigenlijk, want hoe levert zo'n ding nu? 148 pk of zo?
Ja. Ja, maar die PK's doen er niet toe. Het ding heeft meer koppel dan een Super Duke. Hè?
Ja, nee, die trekt
ik vind
gewoon,
dat eigenlijk al... Ja. Vergeef me, ik vind dat eigenlijk al helemaal niet nodig.
Nee.
Waarom moet je
ik
uit
zit
zo'n
me ook
ding...
niet in de weg. Ik vind meer PK's zijn altijd goed.
Tuurlijk, eens, ja. Maar...
Ja, zit me nooit in de weg.
Weet je, ik denk dan, doe 15 pk minder en zorg dan toch nog voor nog meer middengebied of zo. Ja. Denk ik dan eigenlijk.
Ja, maar dat is vaak de ellende. Als ze dat doen, dan zeggen ze, we hebben de 20 pk afgehaald voor meer middengebied. Alleen er is geen meer middengebied.
Nee, ja. Door
en de tractiecontrole grijpt nu 20% sneller in.
Precies dat. Ja, ook waar. Maar goed.
Nee, het meest opvallende vond ik dan dat BMW ook uitpakte met hun automaat.
Ja.
Dat, die is nu optioneel. Ik heb het al even opgezocht. Prijskaartje weet ik niet meer van
ASA.
Buiten, maar het was wel redelijk prijzig.
Ja.
En ja, als je op de BMW-website door de optiepakketten heen begint te scrollen, dan... Ja,
daar zijn ze altijd al goed in geweest.
Dat is abnormaal, maar echt, als je eender welke optie die je aanklikt, moet je er wel een pakket bij nemen. En dat kan dan weer niet zonder het andere pakket.
Slim.
En voor je het weet ben je echt wel serieus een paar duizend euro kwijt.
Ja.
Maar die automaat, wie wil er nu in godsnaam zo'n ding met een automaat? We zijn hier al jarenlang de Honda DCT aan het afkraken. Die zijn dan gezwicht om toch een soort van quickshifter te ontwikkelen, wat al een beter systeem is. En nu Yamaha komt dan binnenkort met de YAMT-automaat.
Ja. Er zit helemaal geen koppeling. Of
daar gaan wij samen mee rijden.
Ja.
Joost en ik allebei bij de presentatie.
En BMW ook met automaat. Wat willen we nu allemaal automaat rijden?
Ja,
nou, dat is de vraag. Laatst hadden we natuurlijk, je hebt er later ook op gereden met die Honda, die CB.
De clutch,
650.
E-clutch.
En dergelijke. Dan denk je, oké, het zal wel, weet je wel.
Het is goed,
waarom?
Dat is een goed systeem.
Het werkt goed.
Maar dat is geen automaat. Dat is een vredelijke quickshifter.
Ja, precies. Ja. En dan komt Yamaha, er zit helemaal geen koppelinghendel meer op en geen schakelpook meer.
Nou, ik denk dat ze allemaal de designbrief van Honda gelezen hebben. Ontwikkel een briljant systeem waar niemand op zit te wachten. Nou, dat is bij Honda met DCT geweldig gelukt.
Ja.
En dat lijkt nu voor meer mensen. Maar aan de andere kant...
Ik laat me verrassen met die Yamaha. Maar tegelijkertijd, zoals ik er nu in sta, denk ik... Jongen, wat blijft er nou nog van motorrijden over? Hè? Jezus, als we te beroerd zijn...
Er zijn ook
nog gewoon een beetje...
Er zijn ook onaangename verrassingen. Nee,
weet je, hou eens op. Ja. Weet je, wat is nou moeilijk aan koppelen
Ik denk dat ik het van tevoren misschien een beetje al kan invullen. Ik gok dat het technisch briljant gaat werken. Het Yamaha-systeem waar we dan mee gaan rijden. De vraag is hoe nodig je dat denkt te hebben. Nou, punt.
Nou goed, ik denk misschien iets van new generation.
Ja, misschien.
Weet je wel, van die kinderen die allemaal opgroeien met een elektrische fiets.
Ik denk dat we er eigenlijk eens zouden moeten over praten met autojournalisten. Want daar hebben ze dan natuurlijk wel gezien dat... laten we vooral niet gaan praten met autojournalisten.
Nee, waarom niet?
Maar dan gaat het toch alleen maar over wijnen, horloges.
Andere
dingen waar we niet over kunnen meepraten.
Ja, Autoweek.
Nee, dat is niet waar.
Lijkt me best leuk.
Hey, maar bij de auto's hebben ze die ontwikkeling wel doorgemaakt. Dat de handbak, die moest er op een bepaald moment uit. Ik gok ook voornamelijk omdat die versnellingsbakken die vermogens gewoon niet meer deftig konden verwerken of zo. Mm. Maar die zijn allemaal verwisseld voor de flippers aan het stuur. Elk zichzelf respecterende sportauto heeft tegenwoordig flippers aan het stuur.
Ja.
Ja.
En anders is het een automaat geworden. Een gewone handversnellingsbak, dat is voor de goedkoopste bestelwagen misschien.
Ja, maar
nog,
je rijdt een auto niet voor je motorrijden, doe je voor de lol over het algemeen. En kijk eens, als jij gewoon courier bent in de Antwerpse binnenstad of je doet gewoon werk, dan denk ik, interesseert mij
maar een automaat.
Dan koop je een Honda Deauville met een automaat. Fuck it. Maar nogmaals, ik wil voordat we er te ver op ingaan, laten we er eerst mee gaan rijden. Tot nu toe denk ik, verwacht een technisch briljant systeem.
Mm-hmm.
Ook de ASA van BMW gaan we proberen.
Ja.
Alleen, de vraag is, zit je erop te wachten?
Want ik las ook inderdaad, dan kun je je beter concentreren op de rijlijnen. Denk ik, jezus,
ja, maar iemand moet die
dus
copyright
dat wel verkopen. Ja.
Het werd godverdomme eens hoog tijd dat jij je ging concentreren op de rijlijnen.
Nu al.
Nou goed, we gaan meemaken.
Ja.
Wanneer gaan we eigenlijk? September?
September, ja. En dan over die R1300 GS. Misschien moet ik daar dan al het bruggetje maken naar de recalls rondom de R1300 GS.
Doe maar.
Ja, dat is niet zo lollig. Er zijn twee grote recalls. En het aparte van allebei die recalls is... De eerste is de kofferset waarvan de koffers de deksels openvliegen. Die worden gemaakt door Touratech. En dat zijn die Vario-koffers. Die kan je in breedte laten varioeren.
Wat kunnen ze
varioeren? Varioeren. Jij als Belgier zou dat toch moeten weten. Zeg. Ja. Afijn, die blijken dus niet afsluitbaar. En dan is er een tweede probleem momenteel... waar ze dan ook weer de nodige grote recall op gezet hebben. De ellende is, allebei die recalls zijn één keer gedaan... en daarna bleek dat de oplossing niet oké was. Dus is er een tweede recall. Mm-hmm. En dat is...
Een re-recall.
En dat vind ik dan wel een beetje zorgwekkend. Er zijn nog wel wat andere gedoetjes... die tweede recall gaat over het startrelais. Er zit een, in ieder geval het startrelais blijft hangen. En dat betekent dus dat midden in de nacht bij onze collega's van 1000 PS in Oostenrijk...
Midden in de nacht.
Oh, bom, 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 bom. Nou, hoe ging het? Midden in de nacht hoorde die opeens dat zijn motor aan het starten was in de garage. Ja. Je hoort opeens dat ding gewoon continu draaien. Hij staat achter in de bus op het moment dat het gebeurt. Die jongens van 1000 PS, die hebben eerst al overigens... waren een van de 52 die een nieuw motorblok kregen, want dat motorblok was niet goed. Hij hoort achter in de bus, hoort hij die motor, die begint te starten uit zichzelf. Die startmotor blijft draaien. Die journalist is slim geweest, gelijk bus gestopt, motor naar buiten gehaald, accu losgedraaid. Toen was het opgelost. Maar daar zit dus het punt.
The mystery of the self-starting engine.
Ja, de eerste oplossing bleek dus niet te werken.
Overdag is het een startmotor.
Ik zit hier een heel serieus verhaal te vertellen.
Maar s'nachts ontpopt hij zich als een...
Oh, jambers. Als hij toch eens wist wat hij allemaal in Nederland losgemaakt heeft. Ja.
Het relaas.
Afijn.
Denk aan in de fik vliegen.
Probleem is dat in het begin bij de R1250GS waren er ook best wel grote recalls. Waar best laat op ingegrepen werd. Lekkende remklauwen hadden ze toen. Toen waren ze overgestapt naar Hees.
Hees en Brembo.
Daar werd toen ook een beetje moeilijk over. En ook de eerste oplossing bleek...
beetje moeilijk over gedaan. Remklauwen die beginnen te lekken.
In de showroom was dat zelfs. Hè.
Oh, de showroom.
Ja, stonden ze in de showroom.
Net zoals ze in Italië nu zitten van... Ja, ik kan een beetje in de fik vliegen. Shit happens.
Dus afijn, daar is BMW super druk mee. En de ellende is voor de eerste recall van die koffers... hebben ze nu opgelost dat je er een spanband om moet doen.
Oh, ja.
Heel ziek. Dat zijn overigens op de plaatjes dezelfde spanbanden die wel de BMW-bandjes genoemd worden, waarmee motoren in de krat vastgemaakt worden. Dus dat
mocht u bij BMW werken en iets aan te melden hebben op deze podcast, mail dan vooral even naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Nee, heb ik het weer gedaan. BMW doet het, ik doe niks. Ja, dus R1300 GS, grote problemen. En wat ik daarvan zorgwekkend vind, dat kan je allemaal overkomen. BMW overkomt dat in mijn beleving iets vaker dan andere merken. Maar dat je dan tot twee keer toe met een oplossing komt die niet werkt, dat vind ik wel echt zorgwekkend.
Het punt is, denk ik wel volgens mij, dat heb ik ook gelezen bij jou natuurlijk. En dan klopt het in ieder geval. Nee, maar...
Zit je een beetje
melig aan het worden. Nee, maar het punt is natuurlijk... Alle ogen wereldwijd zijn op de GS gericht.
Ja, natuurlijk. Absoluut.
Best verkochte motor van Nederland, best verkochte motor van Europa.
De lang verwachte nieuwe 1300, absoluut. Weet je wel. Technisch een miraculeus ding. Tenminste, met een hele... Heel veel dingen. Dus. Ja.
Maar als je dan wat grotere technische problemen hebt... en die dan... Nou ja, vooral dat oplossingsdeel. Daar mag je je zorgen om maken. Dat er dus met een oplossing snel gekomen wordt en dat die dan niet blijkt te werken. Dat is wel een beetje bokkensprongen in nood.
En tot die tijd geloof ik met dat startrelais is van je mag er niet mee in de zware regen rijden. Of
je moet hem vooral niet met een hoge druk reinigen.
Oh ja, hoge druk reinigen, dat was het.
En daar zou ik dan van zeggen, dan moet je ook niet in de regen gaan rijden of doorwadingen in een riviertje gaan doen. Want dan komt er dus vocht bij dat relais. Dat relais kan je gewoon zien zitten aan de linkerkant van de motor. Op de technische foto's. En dat daar vocht bij komt, zou de hoofdoorzaak zijn van
wat
het probleem.
Wat ik begrijp inderdaad van Nieuwsmotor dus, is dat het innovatieve nieuwe starterlet dus vervangen gaat worden door een klassiek model.
Het was eerst bimetaal, geloof ik. En nu komt het gewoon weer een elektroswitch. Ja. Tot zover. De
ondertussen
BMW
verkoopt dat ding.
GS. Ja, want ze hadden er al wel de eerste, de terugroepactie is op 25.000 stuks. tot een bepaalde datum voor ze. En daarna de 18.000 die daarna uitgeleverd zijn, daar doen ze een serviceactie op. Dat vind ik altijd ook wel weer een beetje raar. Maar...
Zal ik even een flauwe doen?
Doe eens.
Hoeveel jaar heeft LiveWire nodig om dat aan het doen? Nee. Sorry hoor.
Die hebben 58 jaar daarvoor nodig. Nee, ze hebben dus al 25.000 plus 18.000 van die dingen uitgeleverd.
Niet normaal. Dat is ongelooflijk. En dan brengt dat meteen een volgende vraag met zich mee. Van, neem nu een... Je had het daarnet over de beta Alp 4.0 die je fantastisch vindt. Het ding ziet er geweldig uit.
Ja.
Er worden er twee van in Nederland verkocht op de afgelopen 10 jaar. Ja. Stel dat het startrelay daarvan om middernacht in één keer begint te draaien. Ja, dan is het gewoon de dealer bij jou in de buurt die zegt van we slopen dat ding eraf, we knallen er een nieuwe oldschool kickstarter erop. En voilà, oplossing. En dan wordt er helemaal niet gesproken over maar, recall. Dus,
Maar andersom is het ook zo.
Relatief.
Kijk, als jouw motor 's nachts afvikt in je schuur en zijn er twee van verkocht in Nederland, dan is de kans dat je erachter komt dat dat gewoon een veel voorkomend probleem is, eigenlijk nul. Ja. Mm-hmm. Terwijl dat bij die BMW's, omdat er gelijk al zeggen voor het gemak 45.000 van verkocht zijn, worden die problemen veel groter. Want het GS-forum staat dan vol ermee. Ik had dit, ja, dit had ik ook.
Ja.
En bij een motor waarvan de twee verkocht zijn, is er geen forum.
Tegelijkertijd is het ook zo. Ik weet niet, zijn jullie wel eens geweest bij dat BMW-testcentrum in de Camargue in Zuid-Frankrijk? Dus onder de Provence, dus daarbij Marseille.
Bij,
daar
bij Dunlop-circuit daar?
Nee, dat is wel anders. Maar BMW heeft daar, ik ben daar een paar jaar geleden geweest. En dat is... Echt, nou ja, jij was onder de indruk van de grootte van QJ of CF motorfabriek en zo allemaal. Daar dat testcentrum van BMW is ongelooflijk.
Niet normaal.
Dat is echt, dat zijn tientallen honderden hectares.
Wauw.
Daar zijn kombanen en dergelijke waar, as we speak, nu ook 24 uur per dag auto's rijden.
Ja.
Huppatee. Rijden. Allemaal verschillende dingen. Je hebt daar een off-road terrein. We hebben daar gereden ook met GS'en dan inderdaad. Een off-road terrein. Nou, veel eisende kan je het niet hebben. Met de werkelijke echt martelwerktuigen aan wasbord en aan dingen. Waar ook constant getest wordt. Of die vering inderdaad heel blijft en dergelijke. Er worden motoren worden gewoon ook echt verschrot. Net zolang op een flikker geven tot ze knallen.
Ja.
Het is... niet normaal wat daar gebeurt. En ik bedoel, BMW heeft een aardig assortiment auto's en dergelijke. Dus alles is daar, het is allemaal hypergeheim. Wat daar getest wordt, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, motoren draaien 100.000 kilometer. En dan toch, denk ik...
Ja, dan gaat toch iets niet goed. Maar ja, sommige dingen... Kijk, die kofferset, die komt bijvoorbeeld bij Touratech vandaan.
Oké.
Die hebben ze vast ook wel getest. Dan blijft het gewoon een beetje raar. Uiteindelijk zie je ook vaak dat iets wat het prototype... werkt, dat dan in serieproductie net wat anders in elkaar blijft zitten. Dat met dat water in het startrelay denk je, oké. Dus alle merken overkomt dit.
Van die koffersets is wel slecht, want ik bedenk me nu net dat ik inderdaad op Facebook ook zo reacties gezien heb in de BMW-groepen van mijn motor wordt uitgeleverd, maar de kofferset nog niet, want die is zogezegd niet beschikbaar.
Ja, dat.
Ja, dat je dan achteraf ook wel weet van, niet
vaak
beschikbaar.
Vaak kom je dan in de onzinverhalen en pas op een gegeven moment moeten ze echt met de billen bloot. Dat proberen ze zo lang mogelijk uit te stellen, want het gaat om idioot geld.
Gelukkig maakt Touratech zelf ook spanriempjes.
Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar ook, ik denk dat Japanse merken nog intensiever testen dan de Duitsers. Die doen ook veel langer over de ontwikkeling van een nieuw model. Maar in principe heeft BMW dat altijd prima voor elkaar. Alleen wat ik dus nogmaals even teruggrijpend. Ik vind het niet slecht dat er wat gebeurt aan een nieuw model. Dat kan gebeuren. Ik vind het wel slecht dat je tot twee keer toe met een oplossing komt die niet werkt.
Ja. Van recalls gesproken. We hadden nog een heel opvallende recall.
Oh ja.
Van, jij zegt nu net de Japanners, dat banden. Die zo lang testen. De Suzuki DR800, daar kregen eigenaars in één keer het bericht van... niet met je motor rijden.
Ja, de DE-versie.
Ja.
Dat is een raar verhaal. Op zichzelf is het geen raar verhaal. Ik bedoel, het kan gebeuren. Er wordt een Dunlop achterband. Wordt van de mixtour wordt van gezegd, joh, het loopvlak kan loslaten. Of de hele band kan uit elkaar vallen.
Ja.
In ieder geval, die achterband is niet goed. Het aparte daaraan vind ik dan wel weer dat die achterband is gewoon een bekend Dunlop Trailmax Mixtour. Die band wordt gewoon onder heel veel motoren verkocht. Heel veel Honda's hebben hem. Hij is gewoon in de aftermarket te krijgen. Het aparte is alleen dat in dit geval wordt gezegd door zowel Suzuki als Dunlop. Nee, het geldt alleen voor die ene achterband op die ene Suzuki. Dat is een base pack. Nou hebben wij best wel vaak bij persintroducties dat ons verteld wordt dat er een speciale spekband onder zo'n motor ligt.
Luister even terug naar de motorbanden special als dit verhaal jou nog niet bekend klinkt trouwens.
Wat daar dan raar aan altijd blijft, is dat op het moment dat jij bij je dealer terugkomt en je zegt, joh, ik wil diezelfde band eronder hebben, dan zegt die man, die heb ik niet eens, want dit is de B-spec en de B-spec is gewoon niet te krijgen. Dus we leggen er gewoon de standaardband onder. Maar nu, door dit verhaal, wordt er eigenlijk neergelegd, deze band die er onder de V-Strom 800 DE ligt, is totaal anders dan alle andere Dunlop Trail Max Mixtours die er zijn. Want anders waren die ook wel teruggeroepen. En dat is een raar verhaal, vind ik.
Ja, en voor de duidelijkheid, dus het loopvlak kan loskomen, maar de band kan ook gewoon door midden scheuren. Ja. En dan heb je een probleem. Een
klein probleempje onder. Ja. Maar ik ben nog aan het uitzoeken, hoe kan het dat er een B-spec onder ligt?
Ja.
Die zo totaal anders is dan alle andere mixtours. Terwijl je weet dat op het eerste moment dat je bij je dealer komt, zegt de achterband is op, doe mij maar een nieuwe. Dan zegt hij, ja, die B-spec, dat heb ik helemaal niet. Dus hier heb je een gewone mixtour of een Meridian of weet ik veel wat. Dat blijft gewoon een beetje vaag, raar en zou misschien ook niet zo moeten zijn op deze manier.
Beetje raar nieuws.
Raar.
Ja. Maar dat houden we voor de tweede helft. We gaan nog één onderwerpje bijknallen in deze eerste helft. Namelijk nog een nieuwe motorfiets die gepresenteerd is. De Royal Enfield Guerrilla. Dat persbericht hebben jullie ook voorbij zien komen.
Ja.
Ja, Royal Enfield. Dat modellengamma begint wel heel breed te worden nu. Hè?
Het is allemaal platformbouw. En het lastige is wel eens een beetje dat de modellen wat moeilijk onderscheidbaar zijn.
Ja.
Als je fan bent van het merk of kenner van het merk of bij het merk werkt, dan denk je...
Ja.
Maar als ik die dingen zie, denk ik allemaal, het zijn een beetje retro-achtige 450's. Die op basis van het blok zijn wat vooral in de Himalayan dikke hits
zijn. De Himalayan, de Hunter en ga ze maar voort. Allemaal hetzelfde motorblok.
Royal Enfield doet tot 650cc. Basta.
Ja.
Dat klopt. Is het.
Ja.
Dus er zijn ook weinig uitspattingen natuurlijk. Ja. Dat platformbouw, dat komt eigenlijk voort vanuit die filosofie.
Ik kon moeilijk ontdekken wat die Guerrilla nou onderscheidt van alle andere modellen die ze hebben. En dat is een beetje, zij houden vast aan het soort van retro imago.
Mm-hmm.
En dat is, ik denk dat dit een leuk ding is. Maar om nou te zeggen dat dit de knaller van Nederland gaat worden of België, daar geloof ik dan weer niet zo in. Ik denk dat die Himalayan dat is op dit moment.
Absoluut. Dat is de motorfiets, de sterkhouder, gewoon ook het vlaggenschip in hun gamma. Ja.
Als ze nou een echte naked bike hadden gemaakt met die naam Guerrilla, denk ik dat veel meer een hit zou
worden.
Ik moet
zeggen, ik kreeg het persbericht binnen.
Ik denk niet dat ze daar een radicaal ding.
Ik kreeg het persbericht binnen en ik had er... Ik vind het een cool ding, laat dat duidelijk zijn. Maar ik kreeg er ook wel mijn twijfels bij. Omdat Royal Enfield, daar hebben we gezien de laatste jaren, dat merk heeft gewoon geboomd. Volgens mij is het echt wel een succesverhaal. Ze hebben tal van leuke modelletjes, echt coole retro's gebracht. Maar dan stel ik me de vraag van, kijk, die R1300GS waar we het daarnet over hadden, die wordt door de kleine zelfstandigen op 4 of 5 jaar afgeschreven. En dan is het tijd voor de R1400GS, die er dan wel weer zit aan te komen, enzovoort enzoverder. Bij die Royal Enfields heb ik toch net iets minder het idee dat je zo'n ding koopt om af te schrijven. Nee, dat koop je gewoon om een tijd bij te houden, maar niet meteen te gaan inruilen tegen een nieuwer model van Royal Enfield. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de mensen die bijvoorbeeld die eerste generatie Himalayan gekocht hebben, dat die nu zeggen van de tweede generatie komt uit, die moet ik hebben.
Ja. Dus eigenlijk zeg jij van, joh, die klanten die zijn allemaal al voorzien van de
motor. Ik heb het idee dat het zo'n een markt is die... Ja, die wel gaat verzadigd zijn.
Ja.
De Royal Enfield wel met echt iets nieuws gaat moeten komen. Voor te zeggen van, we moeten een ander publiek aantrekken.
Ja.
We moeten grotere cilinderinhouden, kleinere cilinderinhouden, moderne motorfietsen.
Ik snap wat je bedoelt. Als je even gek wil doen, en dat zullen er echt niet zo heel veel zijn of zo. Die kunnen dan inderdaad bij de 650cc Twin.
Ja.
Mega goed blok.
Ja, absoluut.
Fantastische motorfietsen, maar dan heb je de Continental, de Interceptor en nog zo'n chopperachtig Meteor. Meteor. Maar goed, dan houdt het op doorgroeien.
Ik denk dat de cijfers dat ook wel bewijzen. In het begin, toen Royal Enfield in Nederland kwam in ieder geval, ging de verkoper best aardig.
Ja.
Maar op een gegeven moment staan alle motoren of bij een dealer of bij een klant. Ja, dan moet je ook wel, dat is ook wel weer lastig, moet je als merk enorm tekeer gaan qua communicatie om nieuwe klanten te vinden.
Ja,
het broer is, het zit weer bij een kleine importeurtje, die hebben dat budget niet. En dan wordt het heel lastig om je doelgroep uit te breiden. En vooral als alle modelletjes ook nog zo op elkaar lijken. En dan wordt het wel een moeilijke verhaal.
Ze vragen toch een bepaalde doelgroep of zo. Mensen met een, weet je, wat jij net... Wat
dat
jij
is een beetje de Joost Overzee.
Ja, een beetje de Joost Overzee doelgroep, inderdaad. Ja. Dat sowieso.
Je moet een gek ding leuk vinden.
Ja, dat.
Ja, het is net even anders dan de enorme collectie van QJ of van de CF, zeker. Het lagere segment. Zeker. Weet je wel, het is toch een beetje anders.
Ik hoop stiekem dat ze toch met zo'n grote Himalayan zouden durven komen.
Een 1200 Himalayan. Ja.
1300. R1300 Himalayan.
Over de Himalayan gesproken. Ja. Onze grote vriend Michiel Snik.
Ja.
Die is van het Noord-Hollands Dagblad en andere dubieuze kranten.
Volg die even op Facebook en Instagram.
Hij is alweer terug.
Oh, is hij nu alweer terug?
Ja, hij is alweer terug.
Ik dacht dat hij vanuit Turkije doorging.
Oh, toch?
Ja, de laatste keer dat ik hem zag van de week nog, denk ik. Of in ieder geval 2 weken geleden zat hij in Turkije en ging hij nog verder.
Nee, ondertussen is hij al terug. Je moet vooral wel een beetje volgen.
Oh, jongens. Ja,
die heeft een flinke rit gemaakt op zijn
manier. Ja, die heeft met zo'n ding gereden. Ja. En hij is veilig terug, geloof ik. Cool. Nou, heel fijn. Dank u wel.
Dus dat. Jongens, hier gaan we de eerste helft even afronden. Over naar de reclame.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Zo zijn we er weer voor de tweede helft en beginnen we met onze vaste rubriekje. Te beginnen met lezersbrieven. Joost?
Ja, de lezersbrieven. Ja. Moet ik even jouw computer lenen? Nee, heren staat er.
Oh, ja, het was een YouTube-reactie.
Eigenlijk
dus,
moeten we hem niet... Oh, ik wou het zeggen, anders kunnen we hem niet behandelen.
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Mailen doen we naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl met de ANF Lieve Joost.
Ja. Even een vraagje. Hebben jullie de CF Moto 800 MT Sport al getest? Zo ja, wat vonden jullie ervan? Heb zelf een soort motor getest. De Benelli TRK 702X. En ik vond dat geen succes. Wellicht omdat ik 3 en 4 cilinders ben gewend. De laatste tijd regelmatig op een Tracer 900 2017 van mijn vriendin te vinden. Ben benieuwd naar jullie reactie. Dus het gaat om inderdaad de CF Moto 800 MT. Mooi ding om te zien. Dat in ieder geval. Jij weet ervan.
Die 800 MT heb ik al getest. Zowel de sport als de adventure uitvoering. Het grootste verschil daar is gewoon spaakwieltjes ten opzichte van gietaluwielen. Dus die sport is de betere motor voor in de Benelux als je toch op het asfalt gaat rijden. Vond ik een heel leuk ding. Het grappige was wel, tijdens de perspresentatie werd er een beetje het verhaal afgestoken van kijk, we werken met KTM-technologie. Het enige wat er anders is, is de Bosch injectie ten opzichte van de Continental. Excuseer. Dan ga je met dat ding rijden. Na 100 meter weet je al van oké, dit is de KTM, maar de injectie kon net iets beter. Ja, ja. Ondertussen is dat er wel redelijk goed uitgefilterd. Okay. En kan ik heel weinig negatiefs zeggen over die motoren. Belangrijkste puntje wat ik zou aanpassen, moest het mijn motor zijn, is dat ik voor de windbescherming wel op zoek zou gaan naar eventueel nog zo'n flip-up extra schermpje, een beetje gebulder aan je helm, wat bij heel veel van die crossovers het geval
bijna
is.
Allemaal.
Maar verder, hele leuke motorfiets voor heel weinig geld. Ik geloof dat de 800 MT Sport, dat je die nog... Ja, die gaat in de buurt van de €10.000 zitten. Als je dan gaat vergelijken wat je voor dat geld in die adventure crossover in dat segment kan hebben, dan is het echt wel een topper. Om de vergelijking te maken met die Benelli. Ja, Benelli TRK 702X, dat is dan wel meer de pure adventure. Dat zit vooral qua afwerkingsgraad een stukje lager. Is zeker geen slechte motorfiets. Maar je merkt bij de Chinezen wel dat CF Moto daar momenteel gewoon echt een categorietje hoger speelt.
Die Benelli zal ook als QE motor te koop zijn.
Ja,
MBP komt die dan ook nog.
Exact.
Ja, dat is weer een nieuw
weer
merk.
Een ander merk.
Ja, in China hebben ze merken als Moto Passione Bologna.
Ja, dat.
Zoiets wordt het dan, weet je wel. En Benelli.
Ik zag in Marokko Italica.
Oh, Italica.
Italica.
Wauw, uit China waarschijnlijk.
Ja, uit China, Italica.
Anyways,
u weet wel.
De vergelijking met de CF Moto vind ik wel, Wel anders. Ja, inderdaad, die Tracer, die zou ik er nu niet mee vergelijken.
Die
want
zou
daar,
veel beter moeten zijn.
Ja, die speelt echt wel in de Champions League, laat ons zeggen. Waarbij de 800 MT en dan zeker de 702X iets lager, iets lager op de ranglijst staan. En dan voornamelijk het verschil is inderdaad twee cilinder ten opzichte van drie cilinder. Die Tracer, ja, dat CP3 motorblok, dat verdient gewoon een standbeeld.
Ja.
Die 800 MT is een hele goede tourfiets. Vooral
parallel twin, denk ik.
Ja, parallel twin, dat is de 97-98 van KTM die daarvoor gebruikt wordt.
Zou die ook die knock-offs hebben dan?
Dat is een goede vraag.
Dat zit er dik in.
Poeh, dan wordt
dat een goede vraag, maar die zit er inderdaad dik in.
Moest ik ook gelijk aan denken.
Is een dingetje, maar blijkbaar is er dus een oplossing voor met een recall. En ik vermoed dat die bij CF Motor dan ook nog wel zal volgen.
Nou ja, dat is natuurlijk de grap. Ik bedoel, hoe het dealernetwerk en hoe de importeursorganisatie daarmee omgaat. KTM staat daar al niet op nummer 1, zeg maar, op dat vlak. En dan CF Motor zal dan nog wel wat lager op de lijst staan qua dit soort recalls uitwerken, zeg maar.
To be continued in de volgende aflevering.
Check.
Nog lezerbrieven?
Nee.
Dat was hem. Wat we wel hebben van vaste rubrieken is nog een motormarketingmisser. De motormarketingmisser. Motormarketingmisser van deze week, van deze 14 dagen liever. Ja, is het een misser? Ik weet het nog niet helemaal, maar we hebben een persbericht gekregen dat de Panigale V2 van Ducati, dat die aan een final edition toe is.
Boe!
Misser! Ja.
Nu zijn wij helemaal Waldorf en Stadler met z'n tweeën.
Ja, natuurlijk. Ja.
Hit him away!
Ja, niet zozeer die Panigale V2 final edition, dat is geen misser, want dat gaat gewoon een hele coole motor zijn.
Nee.
Zoals alle Panigale V2's.
Dat
betekent wel echt...
Echt dat het afscheid van de V-twin... De 90 graden V-twin mogen... Dat nakende is, zoals dat dan zo mooi zou kunnen heten. In ieder geval in de racemotoren.
Ja.
Of in de sportmotoren. En ja, het stomme vind ik... Ik ben dol op al die dingen die met enorm veel pk's tekeer gaan. Maar dat is vechten met de beer. En als ik van de motoren waar ik op het circuit de laatste tijd het leukst gereden heb, staat in de top 3 die Panigale V2, die staat daar dan gewoon in. Ik vind het ook een beetje apart dat hele verhaal, zeg maar, volledig weggevaagd wordt. Dat die V2 uit de Panigale gehaald wordt. Mm-hmm. Vraag is dan ook een beetje, in de supersport winnen ze alles wat los en vast is tegenwoordig, omdat ze met de 955 mee mogen doen.
Ja.
Dat ding gaat eruit.
Daar zitten de regeltjes wel voor iets tussen natuurlijk.
Daar verzinnen ze wel weer iets nieuws op. Ja. Maar uiteindelijk betekent dat als dat model eruit gaat, dat ze daar dus ook uit de supersport weer vertrekken. Nadat ze iedereen er even onder de kont hebben geschopt.
Ja.
En uiteindelijk denk ik dan, ja, wat blijft er dan over aan Panigales?
Nou, dat bedoel ik, weet je wel. Want ik zat, ik heb even nagekeken, maar de goedkoopste van het huidige model, Panigale V4, zit je in Nederland op 30.500 euro.
Zo. Ja.
Kijk, en als een V2 eruit gaat, dan gaat het ook financieel, is dat toch ook wel weer een aderlating. Of tenminste, in zoverre. Dan verplicht je bijna mensen die echt een Panigale willen. Nou, hier hebben een modeltje.
Het kan toch niet dat die V2 er helemaal gaat uitgaan?
Nou, ik zou me niet verbazen.
Ik weet niet of
er moet een opvolger
zijn. Wat zou het zijn?
Ik denk wel dat het heel lastig is om dat soort prestaties met zo'n motorblok emissie goed te krijgen.
Ja.
En daar zit het punt. Dus ik vermoed dat die V2 blijft in de Monster en in de
In Europa.
In Europa, zeker waar. Ja. En dat ze de V4 voor de Panigale en voor de grote fietsen houden. Maar ja, dat betekent dus dat er geen keuze meer is dat je inderdaad dat ding van 30 moet kopen.
Ja.
Dus
zou het Ducati überhaupt interesseren?
Nee, die interesseert het geen fluit.
Zo'n V2?
Nee. Nou ja, dat wel. Want uiteindelijk gaat het puur om de handel. Maar ik vind het een gemiste kans, omdat het een opstap is voor mensen die circuit willen gaan rijden. Of die een sportieve motor willen kopen.
Het is al een dure opstap.
Ja,
Het is al een hele dure opstap.
Maar binnen Ducati is het zeker de keuze dan. En nu moet je gelijk met zo'n V4 aan de bak.
Ja.
Nou, succes.
Ja, houdt erop. Ja.
Langs de andere kant als ik... technisch probleem. Alles kapotcast. Zijn we er weer?
Ja.
Is
goed.
De tik er weer in? Oké, we kunnen weer.
Misschien, we kunnen weer.
Als we dan de overstap naar de nieuwe Panigale gelijk maken.
Oh.
Dan kan die ergens het zinnetje afknippen.
Wacht even. Ja, ik ben helemaal de weg kwijt door deze kleine technische onderbreking. Maar wat ik nog wilde zeggen over de Panigale V2. Dat is dat als je op een trackday komt bij eender welk groot circuit, dan rijdt het vol met de S1000 RR's en de V4's. Maar die V2's, ja, die kan je op één hand tellen.
Ja.
Dus in dat opzicht is het een heel logische zet dat Ducati die V2 er zou uithalen en dat BMW ook geen S750RR gaat produceren en ga ze maar door.
Ja, dat is ook een beetje het punt, want ze hebben bijvoorbeeld ook de Panigale Supersport heette dat ding op een gegeven moment. Daar hebben ze er ook nul van verkocht.
Exact
de dat. Meeste mensen die een Panigale willen, kopen gelijk voor 30 mil plus zo'n enorm kanon, weet je wel.
Bestaat die Multistrada V2 nog überhaupt?
Volgens mij ook niet meer. Nee.
Want het is ook iedereen die komt gelijk de V4. Maar dat is denk ik gewoon toch een kwestie van de boomer-generatie. Nog ouder dan ik.
Ja.
Weet je wel, die allemaal veel te veel geld hebben. Huis veel te veel verkocht, net zoals ik. En, die hebben allemaal geld zat.
Ja. En de grap is natuurlijk, niet om het een of ander, maar de Panigale is een marginaal model geworden.
Ja, dat zei je inderdaad al. Zoals je het aanhaalt, belangrijk nieuwsonderwerp op de Woody Woo, de World Ducati Week, is een nieuwe Panigale V4 inmiddels geïntroduceerd. Yes. En dat heeft uiteraard ook een shitstorm aan reacties meegebracht.
En die snap ik best een beetje.
Ja, hij ziet er anders uit. Hè. Het is niet alleen...
het lijkt wel een Honda.
Ja, het is niet alleen de rode winglets nog. Maar ook de dubbelzijdige achterbrug die bij veel puristen in het verkeerde keel gaat schoten.
Vooral die dubbelzijdige achterbrug vind ik zelf ook wel een aderlating. En ik snap wel dat hij daar beter van wordt. Het apart is dat ze dan zeggen dat hij daardoor minder flex zou hebben.
Meer flex.
Aan alle kanten is er meer flex in.
Meer flex. Ja. Oh, minder flex, meer flex. Nee, je hebt gelijk.
Laterale flex.
Maar het ziet er wel veel minder, geil uit. Ik bedoel, die enkelzijdige single-sided swing arm, die was prachtig. En nog steeds.
Maar ik vind deze ook wel helemaal...
Ja, hij is wel goed gedaan. Ze hebben hem wel gelijk heel mooi opengewerkt, gemaakt.
En,
Nieuwe dan. Maar het beroerden is dus een beetje dat de Panigale, voor ons als hardcore fans, dat je denkt dat dat het grote nieuws is.
Ja.
Het beroerde is, dat is helemaal geen groot nieuws. Want de Panigale, daar worden er tot nu toe, ik heb even gekeken in de cijfers, dit jaar zijn er in Nederland 20 van op kenteken verkocht. Dat hadden wij elkaar al geappt. Van de Multistrada gaat het om 120. Dus dat is echt al een enorm verschil. De Multistrada is het allerbelangrijkste model van Ducati tegenwoordig.
Oh ja, met afstand, ja.
De grap is, ik heb ook nog even, want jij kwam al, hoeveel geregistreerd.
We gaan hier wel even het volledige verhaal vertellen.
Nou, dat heb ik ook.
Ten eerste ga jij niet bepalen wat marginaal is en wat niet.
Hoor je dat.
Nou, maar... En ten tweede, het gaat niet zozeer om ingeschreven motoren, maar om verkochte motoren.
Heb ik nagevraagd. En, want er zijn in een jaar, vorig jaar, 40 Panigales zonder kenteken verkocht.
Bam.
Dus dan heb je het totaal... Over, dit jaar zijn er 20 verkocht, er zullen er nog eens 10 bij komen, want het seizoen is al zo goed als over.
Just,
dus uiteindelijk heb je het over een model wat wel verkoopt, maar niet meer hetgeen is zoals jij en ik erin zitten, namelijk de Panigale. De hele wereld staat stil, want de nieuwe Panigale is er.
Ja.
De nieuwe realiteit is dat dat niet meer zo is.
Nee, uiteraard, de Multistrada is het vlaggenschip geworden bij Ducati, veel meer dan
100%.
De Panigale.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat die Panigale niet belangrijk is, want als je ziet, ik heb ook even de opsomming gemaakt van de nieuwe technologie die er in die Panigale verscholen zit.
Ik heb er gisteren ook eens in
gedoken. Dat is wel indrukwekkend.
Stiekem best wel veel. Hè?
Ja, dat is echt zoveel meer dan enkel die achterbrug, die trouwens ook een marketingterm heeft meegekregen, de Double Hollow Symmetrical Swing Arm.
Double Hollow.
De DHSS, als wil.
Cool.
Dus die heeft een stuk meer laterale flex. Daar ging het om. Dat is trouwens hetgene wat ze bij de 999 ook ooit gedaan hebben met dubbelzijdige achterbrug. Was toen geen succes. Maar er is meer, want ze hebben een enkele directe luchtinlaat. Het verhaal dat we kenden van op de Fireblade. Je komt af en meer Honda. Het is inderdaad een stukje Honda. Dus gewoon een centrale luchtinlaat.
REM-R noemden we dat vroeger. Maar dat mag niet, want dat is een naam van Kawasaki.
Die is gecoind.
Ja.
Dan ook de remklauwen, die Brembo's.
Nieuwe Brembo's.
Dat Brembo, porno,
High Pure. Het is porno, maar langs de andere kant denk ik van de afgelopen 5 generatie Brembo's kon je al niet meer op fouten betrekken.
Wat in godsnaam was een verkeerd.
En het ziet er ook nog prachtig uit.
Aan een stilema, jongen. Ja, wat een waanzinnig goede.
Die stilema, het enige verschil met de 5.0 vorige generatie was betere koeling. Dus oké, verbetering. Maar een heel interessante vond ik dan wel hun ECBS. Daar pakken ze mee uit als een soort van elektronisch ABS, waarbij de achterrem automatisch bediend zou worden.
Ja.
Dus,
dat heeft Honda toch al 30 jaar?
Ja, maar er is veel meer dan dat. Hè, want ik kreeg dan ook meteen reacties van automatisch bediende achterrem, daar heb ik schrik van. Want op mijn R1150 RT, bla bla bla.
Ja,
nee, dit is nieuw verhaal. We zijn nu in de wereld van de elektronica en data en de IMU's. Ja. En daar blinkt die Panigale blijkbaar wel in uit. Dus dat je echt een systeem hebt wat in samenwerking met 2D ontwikkeld is. Je hebt waarschijnlijk wel nog altijd een data-engineer nodig om het te kunnen uitlezen en aan je data uit te kunnen in de pitbox. Maar die achterrem die zou dus aangestuurd worden met data van de IMU, waarbij je een soortgelijk effect zou krijgen als ja, de MotoGP-piloten die dan wel met hun duimrem even die achterrem gaan gebruiken als een soort van tractiecontrole, slidecontrole, you name it, om toch die motor nog beter in de bocht te laten sturen.
Maar dat is een stap, hè? Dus dat elektronische bediening van de rem. Brembo dreigt er al langer mee. Die hebben dat al eerder aangegeven dat ze dat systeem hebben. Ja. Maar dat het ook daadwerkelijk ingezet wordt op een motor. Tot nu toe zag je dat bij sommige motoren met zo'n afstandsradar. Dat de rem kon, maar dat bij de rem kon een racemotor dat de rem voor jou bediend wordt. Ja. Dus dat je dus niet zelf aan de rem zit.
Staat het is natuurlijk ook gekoppeld aan gewoon ook weer een compleet nieuwe, een zogenaamde anticiperende computertechnologie ook. Hè? Dus dat na aanleiding van de hoeveelheid slip en god mag weten wat allemaal, motorrem of zo, anticipeert hij al op wat er gaat komen.
Ja, ik denk het is een beetje het verhaal wat we bij Kawasaki met de versies SE, met de elektronisch gestuurde vering, kregen. Die gaat ook aan de hand van sensoren, gaat die al bepalen. Die gaat eigenlijk jouw rijgedrag lezen en de vering daarop aanpassen. Hebben we nu hetzelfde wat dan met die achterrem zou moeten gebeuren.
Ik hoorde
gebeuren.
Die versies, hoorde ik die ECU heel hard lachen als ik aan het rijden was altijd.
Wat je niet remmen,
ik kan
verdomme.
Er niks van.
Ja, dat. Oh. Ja. Nee, maar dus dat komt erbij. En dan verder, dus inderdaad, telemetrie. Dat is de grote nieuwigheid eigenlijk op die Panigale. Zeg het.
Gewoon voor de kick. Holeshot device.
Holeshot device, ja.
Ja.
Ja. Ik heb er ook aan gedacht.
Voor de echte idioten die dat mooi vinden.
Ja, en hoogteverstelling. Dat die achterkant, dat je die kan laten
inzakken. Dat
die
kan inzakken.
Zeg maar.
Ik hoop dat voor de volgende generatie...
Ja, even de meningen. Hoe vind je hem eruit zien, Arno?
Het is nog altijd een Panigale. Dat hele verhaal met de koplampen moeten meer lijken op de 916, dit en dat. Dat vind ik bullshit. Ik vond de zwarte winglets ook mooier dan nu de rode winglets. Maar verder, die enkelzijdige achterbrug. Pff, ja, oké.
Okay. Ja. En jij ook?
Hoeft voor mij niet.
Ik weet werkelijk niet wat ik daar eigenlijk over moet zeggen. Gewoon omdat ik vind het aan zich best een mooi ding. Ik vind de achterbrug onwijs mooi. Maar ik ben er een beetje te oud voor geworden, denk ik. Hmm. Weet je, zo'n ding waar ik misschien vroeger stond ik daarvoor te juichen of zo, van wat zo'n ding allemaal kan. Maar ik laat het lopen, weet je wel. Ik denk, dit is allemaal zo extreem. En het is fantastisch dat het allemaal bestaat. En er zullen echt wel Ianones en wannabe Ianones zijn die er maximaal gebruik van kunnen maken. Maar, en dat klinkt heel raar, ik hoef er niet eens op te rijden.
Nee.
Nee, serieus niet. Het groeit zo boven mijn kruin.
Ja, maar ik denk dat dat voor ons allemaal wel een beetje is. Misschien rijdt laatst het idioot veel circuit.
Ja, daar merk je dat misschien wel. Maar dan nog denk ik dat het verschil tussen de vorige generatie en deze generatie, dat gaat over fracties. Ik merk gewoon dat Ducati, niet toevallig als onderdeel van de Volkswagen groep, dat ze een beetje hetzelfde aan het doen zijn gelijk bij een Porsche, die ook die GT3 RS uitbrengen voor de mensen die dat graag zien, daar de centen voor hebben, et cetera. Maar de mensen die daar echt het maximale uithalen in competitie, et cetera, ja, dat is zo'n kleine doelgroep.
Zijn er in Nederland drie of zo?
Een hele interessante doelgroep, want financieel valt er wel
en de rest
wil, nou
ja, uiteindelijk zei jij dat al, dat het wordt ook steeds meer dat mensen daardoor die dure motor willen kopen. Van 30 mil plus, niet om het een of ander. Ik zelf vind hem overigens, het uiterlijk vind ik dat hij er niet op vooruit is gegaan. Dat vind ik jammer. Ik denk dat hij er technisch duidelijk op vooruit gegaan is. Maar hij is er, of ik het nou mooi of lelijk vind, maakt er niet zo uit. Maar ik vind dat hij er niet op vooruit gegaan is. En dat vind ik jammer.
Weet je, het is natuurlijk schitterend gewoon dat ook Ducati heeft dan ook zo'n Vallia, heet die toch?
Alessandro Vallia
in dienst, die testrijder. En dat is niet alleen een prachtige kerel, maar hij kan ook onwijs rijden.
Niet normaal.
Hij heeft ook wildcards in de Superbike en WK Superbike. Ja. En bla 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 en zo. En die komt jou dan voorbij. Ik bedoel, niet met deze, maar dat is in het verleden zo vaak genoeg gebeurd. In die linker, weet je wel, die laatste linker voor de knik op circuit van Valencia. Weet je wel, dat je heuvel op gaat en dan naar links. En dan denk jij dat je je best doet. En hij komt dan dwars met dat ding, weet je wel. Ja. Wat dan de nieuwste Panigale is en dat flext dan alle kanten op of zo allemaal. En tegelijkertijd toen me dat toen overkwam, en dat is al jaren geleden, dacht ik van...
Waar spreken we over?
Waar hebben we het over, ja. Weet je wel. Hij kan dat moeiteloos volledig uitputten uit zo'n motor. Uit auto. Ja, uit zo'n auto. Uit zo'n motor.
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een verhaal dat voor iedere generatie of voor iedere superbike überhaupt opgaat. Een goede piloot op een Nia 300, die gaat nog altijd sneller zijn dan de beginner op de V4, bij wijze van spreken. Maar dat neemt voor mij niet weg dat ze zo'n dingen moeten blijven ontwikkelen. Hè. Ik wil dat zien voor die technologie.
Het begint een beetje in de Lamborghini-categorie te worden. Zoals het
dat willen ze ook.
Het begint voor mij ook echt onbereikbaar te worden. Niet alleen qua geld, maar ook gewoon qua rijden.
Ik denk dat ze dat ook willen. Want uiteindelijk, niemand koopt die dingen meer voor op straat. De grap is natuurlijk ook een beetje deze. Ik geloof dat ze er, als je de volle Akrapovic opzet, wat je niet wil, want dan op elk circuit word je direct van de baan gehaald. Maar, dus ik snap niet zo goed waarom ze met die waarde komen. Ja. Maar als je met een volle Akrapovic, geloof ik dat ze er 260 pk voor opgeven of zo, zoiets.
Nee, het was iets minder, maar
230.
De 1000 cc R-versie die zit dan op 237.
Ja. Oké. Okay.
Dan heb je de 1000 cc dan, hè? Ja. Dus de R-versie. Ja. 237. Wow. Maar goed, dit is ook een uitlaatsetje van 6.500 euro, weet je wel.
Ja, waarmee je dus op geen enkel circuit welkom bent, maar dat geldt zijde. Maar de grap is
zolder op donderdag.
Ja, precies. Nee, hoe heet het ook weer? Ja,
tegelijkertijd.
De open uitlaatdagen.
Open uitlaatdagen, ja. Nee, dat. Ja. En wat je natuurlijk steeds meer ziet, is je kan er straks 1000 pk in stoppen. Maar op het moment dat je het gas opendraait, dan is er een bepaald mate van grip. En de rechts wordt afgeroomd door de traction control en dat soort systemen.
Ja.
Dus uiteindelijk zie je dat steeds meer. Ja.
Zoveel systemen tegenwoordig. Ja. Je moet
ECBS had jij het over?
Ja. Dat is het systeem waarbij dus de achterrem elektronisch mee zou aangestuurd worden.
Dat was vroeger lekker, hè? Weet je? Ja, jij weet dat nog natuurlijk. Vooral
dat ik gewoon zelf mocht remmen.
Nee, dat je op een circuit was. En dan was het niet helemaal lekker. En dan ging je een beetje aan die veervoorspanning kloten.
Ja,
en
dan deed je
een beetje
beter.
Ingaande en uitgaande demping.
Ja.
Misschien iets aan de bandenspanning. En dan, en anders dan lag het aan jezelf.
Ja. Daar werd trouwens opvallend weinig over gesproken in het persbericht over die vering. Want vroeger hadden we dus inderdaad de V4 en dan de V4S.
Ja.
Met elektronische eulins erop. Omdat ze in de MotoGP natuurlijk met allerlei geen elektronische vering zitten, maar met die hydraulische veersystemen. Dat is volgens mij de hoofdreden dat er geen hole shot devices, et cetera, nog niet op deze zitten. Maar in principe moet dat elektronisch heel gemakkelijk geregeld kunnen worden.
Ja, dat je dus, mag duiken. Ik vermoed
dat we daar in de nabije toekomst misschien toch ook nog wel eens wat nieuws over
zouden
kunnen
krijgen.
Ga ik
ook op mijn trail zetten, denk ik. Hole shot device.
Ja, Ducati, bel me.
Ja, exact dat. Niet onbelangrijk, de motor is in totaal 2 kilo lichter en een halve pk krachtiger standaard.
Ja, maar dan moet ik wel bij zeggen, dat is bij de overgang van euro 5 naar euro 5 plus. Normaal raak je daar pk's kwijt. Voor al die hoogtoerige dingen is dit best wel een huzarenstukje.
Huzarenstaaltje.
Nou dat.
Goed. Jongens, we hebben nog één vaste rubriek die we nog niet afgehandeld hebben. Dat is het rare nieuws. Gaan we even totaal andere kant van het spectrum. Bij een zeker motormerk is er een verkoopstijging geweest van 378%.
Is dat A?
Ja.
Noem eens wat.
MV Agusta.
QJ Motor. B. Xiangyang.
Xiangyang, ja.
Xiangyang.
Ja.
Of C. We hebben er 4. C.
Oh.
Velocette.
Ja.
En D. Livewire?
Livewire, ja.
Exact.
Ja.
Stuur het goede antwoord naar
de motorpodcast.
Het antwoord is Livewire. Antwoordnummer.
Ja, het is Livewire.
378% stijging.
Ja. Nou,
even snel gerekend.
Eigenlijk is dit een heel zorgwekkend verhaal. Want
het is helemaal geen leuk verhaal, dit.
Nou ja, het is
raar nieuws.
Ondertussen, we hebben het er al vaker over gehad. Livewire heeft, daar is ondertussen al een half miljard dollar zijn we verder.
Wow.
Een half miljard.
Nee.
En uiteindelijk hebben ze in het kwartaal 2 van dit jaar 158 stuks verkocht. En dan heb ik het niet over Nederland.
Ja,
ik heb
wereldwijd.
Het niet over België. Wereldwijd 158 maar. En dat is dan wel het percentage wat jij noemt meer dan vorig jaar. Want toen verkochten ze er 33. Het beroerde is dat de S2 Del Mar er al is. En helaas moet je dan toch onderkennen dat die ook niet verkocht wordt. Dus Livewire is in mijn ogen, laatst lag de website eruit. Toen dacht ik al, dit is het moment waarop ze gaan aankondigen dat ze er helemaal mee gaan stoppen. Mm-hmm. Maar dit kan gewoon echt niet meer zo.
Een half miljard verder?
Een half miljard, ja.
Maar, gelijk even, misschien een beetje te vroeg. Hoe zit het sowieso met de elektrische motorfietsen? Want Zero is het ook allemaal redelijk stil en zo. En
Ja, het gaat niet slecht.
Oh ja, dat is
er,
gewoon,
is
gewoon
niet slecht. Er is groei, dus toch dan wel? Is het niet slecht. Net zoals nu bij LiveWire het niet slecht is, er is groei.
Ja, net zoals er de afgelopen 10 jaar groei is geweest.
Daarom. Maar het is nog steeds...
Zijn, zolang de board of directors van die merken het goedkeurt, blijft het bestaan. En zolang er ophaalrondes georganiseerd worden waar mensen erop blijven instappen, gaat dat blijven bestaan.
Ja, exact. Punt. Ja, en zonder dat niet. Zakelijk is het is elektrische motoren... Dat betekent niet of je het leuk vindt om erop te rijden... of dat je het
rijden voor
het
milieu...
Dat is trouwens een algemene uitspraak die geldt voor alles in de motorsector en verder daarbuiten. We leven bij gratie van de aandeelhouders. Ja. Hè? Ja. Maar bij bedrijven waar er schijnbaar toch verlies geleden wordt... Wordt dan moeilijker.
LiveWire is wel zeer alarmerend.
Kimco zit er een beetje in, maar Harley zit er voornamelijk in. Harley heeft het sowieso ook al slecht, want op dezelfde dagen komen die persberichten uit. Want LiveWire is dochterbedrijf. Of nee, Harley is de meerderheidsaandeelhouder van LiveWire. Zo werkt het tegenwoordig. Maar bij Harley gaat het ook niet geweldig. De grap is alleen wel, Harley is er superhandig in dat het zakelijk goed gaat. Ze verkopen steeds minder motoren. Elk kwartaal weer zijn het er minder. Mm-hmm. Maar ze weten die dingen duurder te maken. En ze weten de kosten flink te schrappen.
Dat was bij KTM natuurlijk ook. Hè? Ik vind het altijd een beetje alarmerend als dan gezegd wordt dat de verkopen minder zijn. Maar de winst en de omzet zijn vergroot. Dan denk ik altijd alweer gewoon aan de gewone werknemer of zo. Dan wordt dan een beetje de socialist in me wakker of zo. Dan denk ik van, oh god, nou, dat zal wel op de een of andere manier zal er wel weer constructies bedacht zijn. Of er zullen
en
massa,
dat met
massa,
mijn belastingsgeld.
Ja, nou, nee, maar er zullen wel weer massa ontslagen zijn geweest. Of er zullen wel...
Het Russische merk Harley Davidson. Nee, het Sovjet... Ja.
Hey, jongens, kom. We gaan afsluiten, afsluiten. Met iets van positief nieuws. Hè?
Ja, positief nieuws.
Norton. Norton. Die komen met 6 modellen naar Europa.
Is dat
Europa.
Positief?
Bert is op zijn Norton en 10 is op de BSA. Ja, nee, Norton. Norton.
Ja, 6 nieuwe Nortons. Er zijn sowieso mensen die daarop zitten te wachten.
Ja.
Wat voor Nortons?
Norton bestaat al lang weer.
Ja, dat weet ik.
In Engeland.
Met die 9-8 nog iets.
Ze komen met een zware trailway concurrent.
Ja.
Zie je wel.
Ja.
Uiteindelijk eindig je daar. Hè?
Nou, uiteindelijk is de grap dat ze nu eigendom zijn van TVS. TVS is het Indiase motormerk.
Ja.
TVS is ook al bij ons bekend, maar niet zo bekend. Maar is de fabrikant van de motorblokken van en de complete 310 machines van BMW.
BMW.
Ja. En die hebben dus Norton gekocht en hebben al een tijdje verkopen ze exotische motoren in Engeland. Maar ze hebben er nooit een Europese keuring op kunnen krijgen of willen krijgen. En nu zeggen ze dus voor het eerst, wij komen straks met 6 modellen naar de rest van de wereld, waaronder ook Europa. En dus gaan wij ook de homologatie in.
Want de vorige generatie Norton, wat trouwens fantastisch mooie dingen, vond ik echt super mooie dingen. Maar daar zat er ook nog wel een beetje een raar verhaal achter, geloof ik. Dat een beetje met fraude...
Stuart Garner. Ja, die is er vandoor gegaan met het geld van het pensioenfonds. En heeft dat in het bedrijf... En toen waren er ook nog... Dat verhaal was toen dat mensen voor service binnenkwamen met hun motor. En dat dan die motoren gebruikt werden als onderdelen donor voor de motoren die nog verkocht moesten worden. Dus dat was een beetje bijzonder. Maar,
onder de hoede van TVS dan...
En toch denk ik dat als je nu zo'n Norton Commando Café Racer hebt staan...
Ja.
Dat is misschien ook wel een tip voor die nog even bij te houden.
Ja, zeer zeker. Maar als je die al kon betalen, kan je hem ook nog wel.
En waar wordt die gemaakt?
In Engeland.
Die werd in Engeland gemaakt.
Ja. Ja. En dat zal nu...
Voor zolang het duurt.
Ja, dat is waar. Als het heel goed gaat, gaan ze nu straks ook lichtere modelletjes maken. Ja, die zullen dan toevallig uit de fabriek in India komen. Maar voorlopig denk ik dat het een hele aanwinst is dat Norton toch weer op een positieve manier terug is.
Laat maar komen. Ja. Nog iets van BSA gehoord? Nee, hè?
BSA is tegenwoordig van Mahindra. Dus is een zustermerk van Peugeot geworden.
Die Goldstar, daar hebben we eigenlijk ook niks meer van
gehoord. Die
Goldstar
hebben we even gezien, inderdaad. Ook Indiase eigenaar, overigens.
Ja, die is heel kort gepresenteerd op Goodwood.
Klopt. Goldstar 650.
Daarna was
ik gok dat de Europese homologatie iets te duur was.
Wordt
het eens getijd dat wij gaan samenleggen om zelf een motormerkje op te kopen en terug uit te brengen?
Wauw, ja. Ja, JJI wordt het dan.
JJ-motor.
Ja, Jaspers, Joost en Ivan.
Ik zou denken Arno Jaspers, AJS. Maar zit misschien ergens nog wel een licentie op in Engeland.
Ja.
We moeten wel iets hebben dan...
Jij had het al over Velocet. Velocet, die merknaam moet toch ook nog wel ergens te verkrijgen zijn? Of,
die is, denk ik...
Ik gok dat die door andere Indiërs opgekocht is of Chinezen.
Een tijdje geleden in Marokko en daar zag ik een Solex rijden. Maar dat leek ook eigenlijk niks meer. Dus zelfs Solex is volgens mij een Chinese handel.
Oh, dat zou me niet verbazen. Ja.
Nee, dat kunnen we wel doen. Maar dan moeten we wel twee letters en dan met moto, om het een beetje overzichtelijk te maken. Dan hebben we QJ Motors, dan hebben we de CF Moto.
En dan Dead Bombshell.
Ja, precies.
Denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Jullie allemaal weer heel veel bedankt om te luisteren naar deze Chrome Burner Motor Podcast. Hebben jullie nog zelf iets te roepen voor in de lezersbrieven? Mail dan even naar
motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Ja, doe je toch altijd goed. Tot de volgende.
Leuk dat je luisterde naar de Chrome Burner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!